Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Yes, daar zijn we weer. Eindelijk weer. De nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Chris, ik zie dat jij nog allerlei papieren doorneemt. Je zit op afstand in Monaco. Dat is eigenlijk wel jammer, hè? Anders als je hier was geweest, hadden we misschien samen hand in hand de redactie op kunnen lopen. Als statement dat wij de groep met elkaar kunnen vinden.
Lekker man. Wat is dat voor wanvertoning, joh. Wat is dat voor iets? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
Ja, ik zag dat jullie bij Viaplay het ook nog even over hadden. Daar heb ik het natuurlijk over de aankomst van Gary en Christian Horner. Zaterdag voor de race van voor de eerste race van het seizoen. Hoewel, Horner was natuurlijk al urenlang op het circuit, maar hij ging zijn vrouw nog even onthalen om samen voor de fotografen te poseren. Maar laten we het daar toch over hebben, want het is toch het topic op dit moment in de Formule 1. Ik sprak gisteren nog een Engelse verslaggever die echt al 30 jaar meeloopt. Die zei, ja, dit is echt een van de grootste schandalen stories die ik heb meegemaakt. Ja, hoe kijk jij er, ik wil niet zeggen helemaal vanaf afstand, maar misschien betrekkelijke afstand, hoe kijk jij ernaar?
Nou, we hebben gisteravond nog aan de telefoon gezeten. Mag ik alles zeggen of niet?
Jij mag alles zeggen wat je vindt natuurlijk. Daarom nemen we deze podcast op.
Nee, kijk, weet je, het is best wel een beetje een moeilijk verhaal, omdat als ik het zo van buitenaf bekijk, heb ik het gevoel dat zij wel een affaire hebben gehad. En mijn gevoel is dat daarna die affaire is afgelopen en dat die door is gegaan. En dat moet ik, dat neem ik aan van alles wat ik doorgestuurd heb gekregen van allerlei journalisten die aan materiaal zijn gekomen. En ja, kijk, weet je, het is natuurlijk best wel moeilijk om je daarmee te gaan bemoeien, omdat je toch nooit echt weet wat er precies is gebeurd. Ja. Maar één ding is zeker, met al het materiaal wat ik heb gekregen, ja, vind ik ook wel weer van, je mag ook wel een beetje, weet je, als iemand altijd zegt, I built the team. Ten eerste vind ik dat absoluut niet netjes, want het is echt toch echt de dank aan Matesiets die dat hele team gebouwd heeft. Ten tweede, als je dat allemaal door gaat nemen, dan vraag me wel eens af van, joh, werk je nog wel eens op de fabriek of ben je drukker bezig met andere dingen? En het is gewoon heel makkelijk altijd om er iets over te zeggen. Dat is voor mij natuurlijk ook lekker makkelijk, want het is makkelijk om iemand zijn onderuit te halen, iemand. Ja. Alleen, kijk, laten we eerlijk zijn. Kijk, die PR-man en wat hij zelf heeft bedacht om met Jerry de paddock op te lopen, dat is natuurlijk gewoon absolute nonsens. Dat is echt gewoon een wanvertoning. En ik had dat nooit zelf gedaan. Ten eerste had ik gezegd, blijf lekker thuis. Hè, want waar het om draait, en daar word ik wel een klein beetje geïrriteerd van. En dat vind ik zo mooi eigenlijk. Ik vond eigenlijk het juiste en perfecte interview was van Jos Verstappen. Dat hij gewoon heel duidelijk zegt, joh, luister, het draait om Red Bull, Formule 1 team, en niet om andere randverschijnselen eromheen. Ja. En wat je nu ziet, is dat als je Christian Horner bent, en je profileert dat jij dat team gebouwd hebt, wat niet zo is, want er zijn veel meer mensen die daar bij betrokken zijn. En de allerbelangrijkste was natuurlijk gewoon Red Bull, die gezorgd heeft dat dat allemaal mogelijk werd gemaakt. Dan zou je ook, weet je, een stapje terug kunnen doen. En dat wil niet zeggen van je positie. Hè? Ik vind sowieso dat zijn positie moeilijk te behouden is. Maar hij zou er alles aan doen om daar te blijven. Want die fame is belangrijker. Ja, die fame is belangrijker dan wat dan ook voor hun beiden. Maar dan had ik, als je echt een professionele teammanager bent, of teamprincipal dan maar, dan had ik gezorgd dat je dat op de achtergrond blijft houden. En natuurlijk krijg je dan heel veel viezigheid in kranten. Je wordt helemaal onderuit gehaald, dat begrijp ik. Maar je kan je ook een beetje afstand creëren en zeggen, joh, luister, we zijn hier voor team, de teamprestaties. Dan is dat natuurlijk moeilijk, hè, ook met die Engelse pers. Maar als je dan nog eens een feestje voor jezelf gaat maken, zoals bijvoorbeeld Jerry laat komen en daar hand in hand gaat lopen en al deze dingen, trek je alle aandacht weg van een Formule 1 team. En zou ik woest zijn als sponsor of als coureur zijnde en als team zijnde die deze prestatie heeft geboekt, een fantastische prestatie dit weekend. Dus ja, dat is een beetje, dat is mijn opinie. En er zullen wel heel veel mensen wel mee eens zijn, niet mee eens zijn. Maar ik slaap nog steeds vannacht lekker, dus ik heb er niet zoveel last van. Maar hoe ik het nou zie. En ik vond dat interview van Jos vond ik eigenlijk perfect. En ik vond het ook wel gewaagd, hè, want het is heel moeilijk als een vader zijnde. Hè, en zo iemand die zo dicht bij Max staat, zich toch te uiten. Want daar heeft hij over nagedacht en heeft hij niet over nagedacht. Het is natuurlijk gewoon in een situatie van een moment.
Ja.
Maar ja, weet je, dit is gewoon een donkere wolk boven dat team. En hij probeert zich aan alle kanten nog vast te klampen, ergens met zijn laatste nagels aan de doodskist. En hij heeft één voordeel, is natuurlijk dat die Thai hem volledig dekt. Ja,
die was ook in Bahrein.
Ja, en je ziet gewoon die Engelse politiek. En daar hou ik niet zo van, weet je. Dat masseren, dat blijven plakken. En ik persoonlijk denk ook gewoon dat de coureurs er ook echt niet happy van zijn. Maar ja, je wilt je natuurlijk ook niet altijd uitspreken. Want ja, je hebt ook natuurlijk een contract met een team. Ja. Maar ik denk dat iedereen wel mee eens is. Kijk,
Jos wel... Het zal je niet verbazen dat ik de afgelopen weken natuurlijk met superveel mensen heb gesproken over deze kwestie. Alleen het ligt zo gevoelig dat eigenlijk, het is allemaal off the record zoals we dat noemen. En Jos was eigenlijk de eerste die de ballen had om, en ik denk dat hij er gewoon een beetje klaar mee was. Omdat er natuurlijk ook dit weekend heel veel geruchten werden verspreid dat hij achter die bewuste e-mail zat van afgelopen donderdag. Wat hij ontkent, dat hij er gewoon even helemaal klaar mee was. En dat ook met al het neppe gedoe, hè, ik denk dat jij dat ook slecht zou trekken als je ziet wat mensen elkaar omhelzen en kussen op dat terras bij Red Bull, terwijl ze elkaars bloed wel kunnen drinken. En dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van, los van die aantijgingen van de vrouw in kwestie. Hè, het is eigenlijk, dan moet ik jou een compliment geven. Wat jij begin vorig jaar al hebt gezegd. Hè, dat staat gewoon zwart op wit. Want je moest volgens mij bij Viaplay zo'n envelop of voorspellingen doen. Wat je dit jaar ook moest doen. En daarin heb jij al gezegd van wat verwacht je dat er bij Red Bull stront aan de knikken zou komen. En dat had natuurlijk te maken met het wegvallen van Matesic. Die overleed in 2022. En die hield dat eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. En sindsdien heb je toch een beetje verschuiving in de macht gezien. Mark Matesic heeft niet de macht van zijn vader. Heeft ook niet dat vetorecht. En nu zie je toch echt die strubbelingen op de achtergrond. En ik denk dat heel veel mensen hadden verwacht binnen Red Bull Oostenrijk dat Horner nu al weg zou zijn. En aan de andere kant heb je een beetje het idee, en of dat nou klopt of niet. Maar het riekt een beetje naar dat ze het onder het tapijt wilden schuiven vanaf één kant. Want je hebt natuurlijk eerst nadat... Kijk, Horner heeft alle tijd gehad om te reageren op dat eerste verhaal van ons. Dat er een onderzoek was, hè. Wat gewoon bevestigd werd door Red Bull hoofdkantoor. Toen heeft hij er heel veel aan gedaan om dat tegen te houden. Nou, later nogmaals met dat verhaal dat de aantijging, ik beschuldig hem nergens van, maar dat zij hem beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alleen in de tussentijd heb je heel veel verhalen gelezen van dat het alleen maar ging over controlling behavior. He, dus dat het een beetje om zijn managementstijl ging. Kijk, dat is natuurlijk ook gespind vanuit een bepaalde hoek. Terwijl dat gewoon, ja, de aantijging was natuurlijk van een andere aard. En dat heb je natuurlijk ook, hebben mensen nu ook kunnen zien in de appjes die zijn gelekt. Doelbewust blijkbaar. En dan zie je op woensdag voor het eerste raceweekend in één keer een statement van een paar zinnen komen dat het is afgerond. En ook de FIA en de FOM krijgen dat rapport niet te zien. Dus het is voor iedereen een beetje onduidelijk van wat is er nu gebeurd. En dan krijg je ook nog de FIA-president Ben Sulayem die op vrijdag aan Max Verstappen in Park Vermee vraagt van zou je teambaas openlijk kunnen steunen? Wat Max Verstappen dus blijkbaar niet in die zoveel woorden heeft gedaan. Hè. Hij heeft Christian Horner niet afgevallen, maar hij heeft vier keer de vraag gekregen. Afgelopen weekend sta je volledig achter hem. Dan kun je natuurlijk heel makkelijk ja op zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus dat spel speelt natuurlijk ook nog. En ja, dan zie je een Christian Horner die op zaterdag naar de race zegt van we zijn zo united als een team. Maar ja, als dan Jos Verstappen een paar uur later zegt van ja, dit moet ophouden en dit is niet goed voor het team. En dit blijft zo doorgaan. Ja, dat is toch tegenstrijdig op elkaar. Dus ja, het is wel heel bijzonder. Hè? Want je ziet ook dat in Engeland, ik heb je ook wat dingen doorgestuurd. De Daily Mail had zaterdag 9 pagina's over deze hele zaak. En niet alleen de tabloids, maar ook gewoon de Times, de Telegraph, Guardian. Iedereen schrijft alleen maar over Horner. En ik heb niemand gesproken, ook niet binnen de Formule 1 en de FIA, die denken dat het klaar is. Dus ja.
Hij is gewoon heel goed in... Hij is echt heel druk bezig geweest de laatste weken met alleen maar alles te controleren en alles onder controle te houden.
Wat niet is gelukt.
Nou, tot nu toe nog wel. Want
nou ja,
hij zit
voor zijn
wel
positie wel. Maar hij had natuurlijk gehoopt dat de publiciteit weg zou ebben. Alleen, woensdag was het natuurlijk wel zo. Van het statement komt en ik hoop dat het nu klaar is. Maar dat is heel naïef om te denken. En ik schreef toen ook gelijk van ja, niemand, eigenlijk alle insiders verwachten dat dit niet het einde is. En de vrouw zelf kan natuurlijk ook nog in beroep gaan of naar de rechter stappen. Daar beraadt zich op dit moment op. Alleen, ja, niemand had natuurlijk kunnen bevroeden dat nog geen 24 uur later in één keer zo'n e-mail komt. Dat is natuurlijk ook een hele bizarre ontwikkeling.
Ja, maar het is sowieso. Kijk, het grootste probleem, denk ik, in het hele verhaal is dat ze toch een affaire hebben gehad. En die affaire is op een gegeven moment gestopt.
Ja,
en
nu ga je natuurlijk heel erg speculeren daarop. Alleen het belangrijkste, het feit is dat er een aanklacht ligt of lag, dat hij is vrijgepleit door een externe advocaat. Dat is gewoon een feit. En nu is het de vraag, wat gaat zij doen? Alleen door die uitgelekte mail en door alles wat er nog omheen speelt, plus nog die machtsstrijd binnen Red Bull, blijft het niet rustig. Want normaal gesproken, als iemand wordt vrijgepleit, dan zou je denken van, nou, het is nu klaar, zand erover en we gaan racen.
Maar externe advocaat, Erik, ik heb ook vernomen van mensen dat er bijna niks extern is gebeurd.
Nou ja, het verhaal dat gaat is dat die advocaat is ingehuurd door die Thai en door de Horner site, zal ik het zo zeggen.
Nou, dan is het toch bijna niet extern, is toch bijna geen...
Ja, maar dat is ook weer een verhaal.
Onafhankelijk onderzoek.
Het probleem is, dat is allemaal speculeren, want niemand heeft het rapport gezien. Dus als het echt transparant zou zijn, dan zou ik zeggen, geef dat rapport nou aan de FIA als een governing body. Laat hen dan bekijken wat er is gebeurd. En dan kunnen zij een statement uitbrengen van, jongens, we hebben het gelezen. Het is allemaal perfect verlopen. Christian Horner is terecht vrijgepleit en we gaan over tot orde van de dag. Dat gebeurt ook niet. Dus die zweem blijft er een beetje boven hangen. En je weet ook niet wat Ford bijvoorbeeld en die Amerikaanse partners, hoe die erin staan. Want Ford was natuurlijk zeer kritisch nog voor de uitkomst van het rapport. Die houdt tot nu toe de kaken stijf op elkaar.
Ja, ze hebben natuurlijk ook nog steeds best wel een moeilijke situatie, want ze werkten nog steeds.
Ja, ook dat is een
allebei.
Feit. Ja. En zij is, kijk, we hebben natuurlijk eerder ook onthuld dat, dat kan ik nu wel zeggen, want dat hebben we ook in de krant gezet. Kijk, ik heb op vrijdag 2 februari in de avond, kreeg ik dat statement van Red Bull, nadat ik al dagenlang met dat verhaal bezig, los daarvan, met deze verhalen ik ben nog nooit zo lang bezig geweest met verhalen, omdat elke zin natuurlijk 100% feitelijk juist moet zijn, anders heb je gewoon juridisch een probleem. 2 februari, 's avonds Horner via zijn PR-man gevraagd om een reactie. Toen heeft de PR-man gevraagd, kun je het nog even een dagje voor je houden? Nou, oké, mee ingestemd, een goede relatie.
2 dagen toch?
Nou, ik ben er nog niet. Toen op zaterdag, 3 februari, vroeg hij, kun je het misschien vasthouden tot als het niet eerder uitlekt, tot de maandag. Want die maandag was die grote F1 commission met alle teambaas, die vergadering. Daar hebben we mee ingestemd. Uiteindelijk hebben we toch moeten publiceren op maandagmiddag, omdat het dreigde uit te lekken. Een F1 insider, een Duitse website, kwam er ook mee, ongeveer tegelijkertijd. Alleen ja, toen hebben we later kunnen onthullen dat in dat weekend hij dus haar een settlement heeft aangeboden, hè, voor £650.000, meer dan €750.000. En daar is zij niet mee akkoord gegaan. Dus dat duidt erop dat zij
voor
wel...
Voor de duidelijkheid, dan hou je de helft over, hè, in Engeland.
Ja, maar
dus dat is £300.000.
Het duidt er dus wel op dat zij vastberaden is om hiermee door te gaan en dat ze het echt hoog opneemt. En dat het daar niet te doen is om publiciteit of wat dan ook. Alleen het wordt nu natuurlijk een hele smerige strijd, omdat die appjes op straat liggen. En in een van die appjes staat haar naam ook gewoon, kun je gewoon half te zien krijgen. Dus het wordt dan, ja, het is natuurlijk een hele bizarre, dat zo naar iedereen in de Formule 1 is gestuurd. Ja, dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Dus daardoor wordt het een hele smerige strijd, waardoor zijn privéleven natuurlijk ook op straat ligt. Maar nog even om aan te geven dat we ook, dat we niet zomaar, dat je met dit soort publicaties niet zomaar over één nacht ijs gaat, maar dat je gewoon heel secuur te werk gaat. En ik weet ook zeker dat alles wat ik heb geschreven klopt, want anders heb je gewoon een probleem. Want er zijn advocaten meegemoeid. Als je iets schrijft wat niet klopt, dan hang je natuurlijk. Want dan zeggen ze, ja jongens, jullie hebben iets geschreven wat niet klopt. Alleen, je hebt ook nergens gelezen dat die appjes fake zijn, hè? Omdat ze gewoon niet fake zijn. Alleen, als ze fake waren geweest, hadden ze dat natuurlijk gelijk kunnen zeggen. En er zijn gewoon media geweest. Wij hebben dat niet gedaan. Dat gaan we ook niet doen. Die gewoon, in Engeland en Duitsland is dat wel gebeurd. Die gewoon die appjes hebben uitgeschreven en gewoon in de krant hebben gezet.
Ja. Maar ja, ik merkte ook aan jou dat je ook de laatste week, weet je, moeilijk in dit proces zit. Omdat je hebt nu ook te maken natuurlijk met fans die jouw verhalen lezen. Mensen die niet in de Formule 1 wereld zitten, ook je verhalen lezen. En dat je nu ook af en toe wel eens een kantelpunt hebt dat mensen gewoon vrij negatief zijn. En,
ja, maar ik snap aan de ene kant, ik had gisteren ook nog iemand aan de lijn. En die zei, aan de ene kant is het ook wel te begrijpen. Want er zijn heel veel mensen die willen Formule 1, die willen alleen maar lezen over wat er op de baan gebeurt. Alleen ja, zo werkt het. Dit is zoiets groots. Zo werkt het natuurlijk niet. En daarnaast is het voor heel veel mensen natuurlijk zo'n ver van hun bedshow. En ik kan natuurlijk ook niet alles schrijven of zomaar op tafel gooien wat ik weet en wat ik hoor. Dat het voor mensen ook misschien lastig is om in te schatten. En daarnaast heb je nog een groep waarvoor het gewoon lastig is om begrijpend te lezen. Want die doen net alsof ik Christian Horner heb beschuldigd. Maar ik heb alleen opgeschreven waar hij van wordt beschuldigd. Dat is natuurlijk al een significant verschil. En dan heb je nog natuurlijk heel veel mensen in Nederland die gewoon enorme Red Bull / Max Verstappen fan zijn. En die zeggen van ja, je mag niet aan Max komen. Misschien hadden die mensen, als ik dit hele verhaal over Toto Wolff had geschreven, waren ze nu hier buiten bij de redactie bezig met een standbeeld voor mij. Ja, zo werkt het natuurlijk ook een beetje. Maar zo werkt journalistiek niet. Je moet natuurlijk wel onafhankelijk je werk kunnen doen. En daarnaast hoor ik uit de Formule 1.
Ik vind persoonlijk dat jij het fantastisch hebt gedaan. Nou, en dat ben ik serieus. Ik vind dat je, je bent de journalist en je moet opschrijven wat je waarneemt en wat je hoort. Ja? Ja. En er is iets naar buiten gekomen en dat hoor je te melden. Wat voor mij het allerbelangrijkste is eigenlijk wat hij doet privé, of ze wel een affaire, geen affaire, of wat dan ook hebben gehad. Je moet gewoon eigenlijk heel simpel nadenken. Als je in die positie zit en je begint met iemand, en je zit in zo'n grote organisatie, je begint met iemand een relatie in het bedrijf, dan wordt dat een moeilijke situatie. Dan moet je zeggen, oké, of de een of de ander stopt in die organisatie. Want het wordt altijd geheid gezeur. En dan merk je gewoon dat hij dat niet doet. En dat vind ik ook, dat heeft ook een beetje te maken met professionaliteit. En nu probeert hij gewoon aan alle kanten natuurlijk te remmen en te organiseren wat hij kan organiseren, dat hij in zo'n positie kan blijven. Want dat is zijn alles. Alles. Ze zijn zo verslaafd geraakt aan die bekendheid, dat hij voor geen goud over nadenkt om op te stappen. Nou heeft hij ook in zijn contract nog wat clausules, wat ik vernomen heb, waar hij dat ook aangevochten heeft. Maar
ja, en aan de andere kant, hij kan toch ook zeggen, hij is er ook vrijgepleit. Dus in principe.
Ja, maar wacht even. Erik, je moet even, wat het belangrijkste is bij de core is dat als jij je profileert als een supergoeie teambaas en al die dingen, dan heb je het beste voor het Formule 1 team. Ja, en er zijn gewoon te veel signalen waar die gewoon faalt. En dan zeg ik op een gegeven moment, ja, dan moet je hoeft niet per se een stap terug te doen uit je positie, maar je kan ook zorgen dat je controle houdt, dat het meer overwaait en dat je niet de attentie naar jezelf toetrekt.
Ja, dat klopt.
En dat doet hij. Hij zet nu Red Bull op 2 en Christian Horner en Jerry op 1. En dat is niet oké, weet je wel. En dat doe je met dit soort beslissingen te maken, de paddock in te lopen met hand in hand, weet je wel, net eens doen of dat er allemaal niks meer in de hand is. Hij had beter boetekleed aan kunnen doen en door kunnen gaan. Maar het probleem is, er is zo'n strijd intern, net wat jij gezegd hebt, wat ik ook vorig jaar gezegd heb. Hij wil de nummer 1 worden in het Formule 1 team. En daardoor heeft hij geprobeerd natuurlijk ook wat mensen
eruit te werken.
De hak te zetten, eruit te werken. En dat komt nu terug met de boemerang. En dat terugkomen, eerlijk is eerlijk, dat heeft hij zelf ook gecreëerd.
Ja, maar dan had ik heb wel het idee dat die mensen, dat de strijd nu op zo'n level is, dat de mensen die de strijd zijn aangegaan met hem of hebben teruggeslagen, laat ik het zo zeggen, dat die natuurlijk wel hadden verwacht dat hij inmiddels wel weg zou zijn. En hij weet natuurlijk ook dat hij machtsstrijd er is. Hij weet ook wie zijn vrienden zijn en wie niet. Dus ja, hoe ga je dan de komende jaren... Ga je dan gewoon... Ja, misschien het zijn goede acteurs, hè. Ga je dan gewoon een jaar lang samenwerken of nog veel langer alsof er niks aan de hand is? Want ze zitten natuurlijk ook gewoon weer gewoon met elkaar bij de hospitality alsof er niks aan de hand is voor de bühne.
Ja, omdat zolang de succes is en overwinningen zijn, dan heeft dat de overmacht.
Maar hoe kijk jij dan? Want jij hebt in die wereld rondgelopen, maar dat is het eigenlijk... Ja, je moet het ook maar net kunnen, want het is dan de Formule 1 is dan toch ook af en toe een hele verschrikkelijke wereld. Dat het zo'n poppenkast is, dat je zo'n acteerspel... Want hij zegt natuurlijk ook in elke camera van... ja, we zijn echt... ik heb alleen maar, ook met Jos en Max, alles is goed. En ik heb alleen maar vrienden en we zijn één team. Maar dat iedereen weet natuurlijk inmiddels dat het niet zo is.
Ja, maar Erik, dat vind ik te... Weet je, dit is te simpel. Je hebt het in elk bedrijfsleven wilt iedereen de beste baan hebben. Dus die hebben altijd politiek intern in een bedrijf. Waar ze allemaal proberen natuurlijk de anderen in principe gewoon...
pootje te lichten.
Ja, pootje te lichten of hoe je het ook noemt in het Nederlands. Iedereen heeft die strijd. Dus dat heb je ook in de Formule 1. Alleen met Formule 1 doe je dat ook politiek gezien. Ook vaak met journalisten die je wat inside information geeft. Om iemand een hak te zetten. Ja. Dus ja, het is gewoon een piranjewereld. Maar dat is eigenlijk overal bij elk bedrijf. Alleen het ligt er natuurlijk aan. Bij Formule 1 staat het meer in de belangstelling. En daarvoor denkt iedereen, daarvoor heb je minder rust. Ja. Want als je in een normaal bedrijf natuurlijk iemand een hak wilt zetten. Dan staat dat natuurlijk niet in de krant of heb je daar niet mee te maken. Maar in Formule 1 staat die druk erop elke dag nieuws te brengen. Nou, en dat vind ik zo mooi ook van jou. Jij hebt ook het nieuws gebracht. En daar kunnen mensen het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat doet er verder eens niet toe. En als ik jou was, zou ik het ook lekker niet druk om maken.
Ik snap ook van mensen die denken van, ja, je wordt gebruikt. Alleen als journalist word je in principe in bijna alle gevallen gebruikt. Hè? Dat is een hele kort door de bocht uitleg. Alleen... Iemand heeft natuurlijk, maar dat is in alle zaken zo, de belang bij dat iets naar buiten komt. En dan is het aan jou de taak als journalist, hoe ga ik daarmee om? Want nieuws is nieuws, maar je moet natuurlijk ook altijd het verhaal van de andere partijen aanhoren. En dat heb ik ook het hele proces gedaan. Dus wat dat betreft, kijk, als ik ook maar één twijfel zou hebben in mijn verhalen of in stukken, dan zou ik me nu veel vervelender voelen. Maar ik sta gewoon achter mijn verhalen van A tot Z. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de hele hoofdredactie en iedereen die ermee bij betrokken is. Dus dan kun je zelf gewoon recht in de spiegel aankijken. Dat is denk ik uiteindelijk onderaan de streep het allerbelangrijkste. En of andere mensen dat zelf
maar
ook
hem, vinden, maar voor hem is het ook gewoon een situatie die ook gewoon niet prettig is. Nee. Want hij is die spanning aangegaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat het spannend is. Misschien wel met een andere vrouw te WhatsAppen te doen en in stappen verder te gaan. Die situatie, dat kan ik me voorstellen misschien. Of in plaatsen voor hem dat het te ver zou gaan. En het is natuurlijk voor hem... ook verschrikkelijk om naar zo'n circuit te gaan over de hele wereld en dat alles op straat ligt. Maar aan de andere kant, hij heeft, kijk, en dat weten heel veel mensen niet, hij heeft natuurlijk ook wel die mentaliteit, hè? Een beetje dat kokkie, denkt dat hij natuurlijk ook overal boven staat. Hij is minder open en gezellig als andere teambazen. Dat is wat ik ook gewoon observeer. En wat ik ook zelf uit ervaring kan vertellen. Als ik bijvoorbeeld bij Toto Wolff naar binnen loop, of bij Fred Vasseur, of wat dan ook. Het maakt niet uit of je wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je bent, hoe je eruit ziet. Ze zijn gewoon fatsoenlijk, vriendelijk, netjes en weet je wel, en aardig en gezellig en warm. En bij hem is het toch altijd een beetje, weet je, hij kijkt toch altijd waar heb ik wat aan? Waar kom ik op een troon? Waar kan ik mezelf mee opliften, weet je wel? Dat ik toch wat meer aanzicht krijg. Dus het is gewoon een ander type persoon. Maar dat wil niet zeggen, kijk, we moeten ook natuurlijk niet vergeten. Natuurlijk heeft hij ook heel veel goede dingen gedaan voor het team. En dat kunnen we niet zomaar in één keer eventjes aan de kant schuiven. Ja, hij heeft toch voor gezorgd dat hij Adrian Newey met David Coulthard naar binnen gehaald heeft. Wat echt een grote stap was voor het team. Die heeft toch die aerodynamische afdeling weer helemaal onder controle gekregen. En mega succesvol team waar hij toch partner heeft gespeeld. Om te zeggen dat I built a team is natuurlijk... Dat gaat weer iets te ver. En dat laat zien ook wat voor persoon je bent. Want iemand die echt goed zijn job kan doen... En iemand die weet wat zijn kaliber is, die zegt dat niet over zichzelf.
Nee, I built dat zei hij in die zegt, Milton Keynes.
We have built a beautiful team together.
Ja.
En degene die eigenlijk het meeste risico heeft genomen en echt de broek heeft laten zakken, is natuurlijk Maarten Matesic zelf.
Ja.
Die heeft al het geld erin gestopt en die heeft ervoor gezorgd dat het zo'n succes is tot de dag van vandaag. En dan heeft eigenlijk stiekem, ja, Jos heeft gewoon gelijk in al zijn interviews. Het legt te veel druk op het team. Het is ook moeilijk, hè, om zo rond te gaan lopen dat iedereen weet wat je allemaal gedaan hebt. Want hij is wel behoorlijk druk geweest met zijn handen en met zijn vaseline pot.
Jij gaat telkens weer terug daarheen, maar dat is toch niet het meest relevant in deze zaak. Dat vind jij heel interessant.
Omdat ik wist dat ik voor jou niet mocht zeggen. Dus maar, ik knal hem er even in.
Kijk, ik wil nogmaals, Jos was natuurlijk ook gewoon een beetje gefrustreerd door al dat neppe gedoe om hem heen. Maar ook door het feit dat hij door heel veel journalisten in Bahrein werd aangesproken met die roddel dat hij achter die mail zou zitten. En die roddel is natuurlijk al lang is natuurlijk heel erg verspreid dat hij erachter zou zitten. Simpelweg omdat wij met nieuws kwamen. En dan wordt de Telegraaf de link gelegd met de Nederlands kap. Maar dat is natuurlijk veel te
kom, we gaan veel over te een makkelijk. Race hebben, joh.
Het belangrijkste is wel dat Red Bull, als je naar de sportieve operatie kijkt, dat het daar geen invloed op had. Want de overmacht was eigenlijk ongekend. Max Verstappen won met meer dan 22 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. Vorig jaar was dat iets van 12 seconden. Toen was er volgens mij één virtual safety car in die race, maar oké. Is de concurrentie tot, als je over concurrentie zou spreken, tot wanhoop gedreven al gelijk, denk je?
Nou, om even vanaf het begin te beginnen, ja. Maar dat had niemand verwacht. En ik denk ook Red Bulls zeker niet.
Nee.
Je merkt dat gewoon die pace over één ronde is dus, hetzelfde als vorig jaar. Vorig jaar waren ze ook niet super sterk in de qualifying. Ze waren er wel. Hè. Ze hadden wel wat over. Wel door het seizoen heen werden ze sterker.
Ja, maar je zag wel vaak een Ferrari waar ook aan het eind van het jaar nog dat die wel zijn pole konden komen. Ja,
ja. En met de testdagen vond ik ook dat de longruns, die waren wel pijnlijk snel. Daar zat een groot gat tussen.
Ja.
Maar dan toch elke keer die snelle ronde te gaan rijden op een nieuwe set banden, dat viel wel mee. Daar waren wel meerdere teams competitief. Maar blijkbaar hebben ze toch iets gevonden bij die Red Bull, waardoor ze die continuïteit kunnen houden. Dat ze het zo die banden onder controle kunnen houden qua temperatuur, waardoor zo'n long run naar hun toe komt. En dat ze zo snel kunnen blijven rijden. En dan zie je ook echt het verschil. De continuïteit van Max vergelijkbaar met Perez, daar zit gewoon echt een groot gat in tussen. Dat zijn sommige momenten gewoon een seconde, 1,1, 1,2 seconden. Sommige momenten 16e. Weet je, het ligt er net een beetje aan. Je merkt dat als op een gegeven moment dat er nieuwe banden in zo'n race erop komen, dat je dan dat het verschil kleiner wordt. Hè? Want dan is het voor de coureurs wat makkelijker. Hè? Dan zit je sneller tegen die laatste paar tienden aan. Maar raken die banden gebruikt, hè? Ga je meer door de race heen, dan zie je dat het gat groter wordt. En waarom is dat? Is natuurlijk dat de coureur nog mooier moet rijden, met nog meer gevoel, en nog beter moet aanremmen en zich aanpassen aan de auto, hoe die zich beweegt. En daar zie je echt het grote verschil tussen Max en Perez.
Je zag die laatste stint op die nieuwe rode banden, nieuwe soft die ze allebei nog hadden. Zag je inderdaad dat aan het begin van die stint Perez op een gegeven moment zelfs een beetje sneller was. Maar dat kwam ook omdat Max toen net die snelste ronde had gereden en toen wat rustiger aan moest doen van GP. Maar dat was misschien een paar ronden zo, 2, 3 misschien Max. En daarna was het weer echt een groot verschil. En kun je ook eens uitleggen, aan het begin van de race met name, toen Verstappen reed, ja, ik denk al rondjes achter elkaar, zeg maar 1:37.0. Hoe moeilijk is dat? Want hij is de enige die dat kan op dit moment.
Ja,
nou, Lewis Hamilton heeft natuurlijk ook wel bewezen dat hij heel constant kan rijden in races, maar die heeft niet de auto die Verstappen heeft op dit moment uiteraard. Maar Perez doet dat bijvoorbeeld niet. Ook niet toen hij uit die gevechten was van die beginfase.
Nee, maar dat is nou het talent. En dat is nou waar het verschil wordt gemaakt in de race. En dat zie je bij coureurs bijvoorbeeld een Perez. Dat zie je bijvoorbeeld, nou ja, Sainz was dan even buitenbeentje dit weekend. Ik weet niet waar die vandaan kwam. Maar normaal is die ook, weet je wel, slechter in de race. Als je dan gaat kijken, Bottas is ook een qualifying man, maar ook niet snel in de race. Hulkenberg doet het ook supergoed op de qualifying dag. Want je kan niet meer zeggen op de zaterdag, op de want het is tegenwoordig ook op vrijdag een kwalificatie. Dan zie je ook in de race bij Hulkenberg dat hij het gewoon niet voor elkaar heeft.
Werd dit heeft echt gewoon te maken met talent. Of hij tikte Stroll aan het begin.
Ja, maar er is geen één race geweest waar je zegt van wauw, nee, die rijdt echt constant in de race. Dus daar zitten heel veel verschillen in qua kaliber in coureurs. Je ziet gewoon dat zo'n Verstappen, zo'n Alonso, Lewis dat gewoon beter voor elkaar hebben. En dan om die rondetijden zo dicht bij elkaar te rijden. Ja, dat is nou het echte talent. En de qualifying, ja, dat zijn van die momentopnames waar je maximale soms tegen het limiet, over het limiet rijdt, wat net goed gaat. Dus dat is heel moeilijk om te peilen. Maar dit soort momenten, daar zie je echt gewoon dat iemand een natuurtalent is.
En ben je het dan nog eens, want het is natuurlijk heel logisch dat ze bij Red Bull na zo'n overwinning nog een beetje op de rem trappen. Want waarom zou je gelijk hoog van de toren blazen? Want je laat het wel zien op de baan. Maar geloof je ook van Bahrein is natuurlijk echt een circuit zwaar voor de banden. Dat het op andere circuits minder groot zal zijn het gat op dit moment. Dat zei Sainz ook een beetje. Die sprak die verwachting een beetje uit. Bijvoorbeeld voor Jeddah met ander asfalt, de straatcircuit. Dat daar de verschillen kleiner zullen zijn. Denk je dat ook? Of denk je dat Red Bull gewoon te veel over heeft? Met name qua race pace.
Nou, die mogelijkheid is daar. En dat is zo moeilijk. Weet je, iedereen waagt zich eraan al om iets te gaan zeggen. Hoe alle teams ervoor staan. Maar ja, dat kan je helemaal niet zeggen.
Race, ja.
Ja, en dat heb ik ook al gezegd ook op televisie. Als je gaat kijken naar die testdagen, het enige waar als je daar bent, kan je observeren van oké, weet je wel, hoeveel bottering heb je? Daardoor kan je soms zien hoeveel benzine aan boord is. Maar het kan ook zijn dat ze hem iets lager gezet hebben, dat hij ook meer bottomt de auto. Dus het is heel erg moeilijk te zien om hoeveel gewicht ze rijden. En dat gewicht, elke 10 kilo is bijvoorbeeld op Bahrein, is dat waarschijnlijk 3,5 tiende. Dus als jij 20, 30 kilo meer in de tank hebt zitten, dan rij je zo al een seconde langzamer. Dus heel veel teams willen niet laten zien wat hun pace is. En dit weekend was voor de eerste keer in de qualifying, waar iedereen low fuel, nieuwe banden reed. Nou, en degene die het sterkste was Leclerc. Maar die heeft het niet voor elkaar gekregen om al die rondes aan elkaar te plakken.
Nee, en dat heeft dus problemen. Ook voor
ja, nou ja, probleem. Hè. Hij had natuurlijk die eerste set, of tenminste de eerste set waar hij in de Q3 mee van start ging. Dat was geen nieuwe set.
Nee, precies. Dus ik bedoel in de race het probleem, maar de snelste ronde van de qualifying was natuurlijk zijn ronde in Q2.
Ja, correct. Maar wat zijn probleem was, wat hij ook vertelde ook, en daar heeft hij ook een puntje. Dus die eerste set, hij heeft een extra set gebruikt in die Q1. Waardoor hij geen twee nieuwe sets had van soft in Q3. Nou had Max had natuurlijk ook nog een nieuwe set soft over. Maar dat tezijde. Dus wat er gebeurde is, hij begon die Q3 met een gebruikte set. Daarmee deed hij een ronde. Daar heeft hij toch wat afstelling gedaan. Maar er zit altijd een verschil tussen een gebruikte set en een nieuwe set. En daar vertelde hij ook dat het mis is gegaan. Want daar heeft hij een afstelling, daar heeft hij nog wat veranderd. Zijn voorvleugel, of misschien differentieel, of bijvoorbeeld andere elektronica. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij in de tweede outing niet sneller was. En normaal ben je daar sneller, omdat er meer rubber komt. Ja. Weet je wel, dus je gaat sowieso wat sneller. Je zit al in die vibe van die snelheid, hè, dat je al een rondje hebt gedaan. Dus je weet waar je kan verbeteren. Je weet hoe het gevoel is als je op die nieuwe banden naar buiten gaat. Dus de mogelijkheid voor een pole position was daar in...
Ja,
in
Verstappen was zelf natuurlijk ook verrast, hè? Dat hij pole stond.
Ja.
En op zich, Max had dus in Q3 twee setjes soft nog over nieuw. En hij had ook nog, die hadden ze natuurlijk door het weekend ook nog gespaard voor de race. En ook voor Perez. Dus daarom had Red Bull natuurlijk de kwaliteit of de luxe om aan het eind nog een keer op die rode band te gaan. Maar ja, Sainz zei ook, die rode band, dus de zachtste band in ieder geval in Bahrein van Red Bull, die sleet net zo snel als onze harde band.
Ja, en dat is nu het voordeel van die Red Bull. Die Red Bull is eigenlijk een kopie qua long runs, race pace, hetzelfde als vorig jaar. Ze hebben iets gevonden waardoor ze wat minder sterk zijn in die qualifying, dat een beetje opofferen,
ja.
Maar gewoon gigantisch snel zijn in de race en heel erg constant en heel erg lief en voorzichtig voor de banden. En dat geeft hun voordeel. Maar dat is ook soms een nadeel bij bepaalde circuits, zoals bijvoorbeeld in Singapore, waar je die temperatuur moet creëren. Waar je op circuits waar het minder agressief is, daar zullen ze wel weer meer problemen hebben om die temperatuur erin te krijgen. Omdat het karakter van die auto anders is.
Ja,
dus maar... ja, ik was eigenlijk ook verbaasd dat met de start, en als we even door die start heen gaan, dat Verstappen. Ja, je lacht, maar dat mensen willen het ook horen.
Nee, normaal een beetje van hoe de race is geweest. Aan het einde van de race begin je over de start. Dus het is heel goed dat je het chronologisch aanpakt.
Maar, nou, dan had jij moeten zeggen, Chris, wat vond je van de start?
Nee, ik hoef je niks te vragen, want je blijft maar doorlullen. Heb je vier play je weer kort gehouden het hele weekend? Dan kun je hier even los op maandag. Ik heb het allemaal weer door.
Nou, volgens mij heb je dit een mooi verhaal kunnen vertellen.
Ja, nee, precies. Maar de start.
Nee, maar ik ben de start. Ik had verwacht dat Red Bull niet het risico zou nemen om ook met de gebruikte, ondanks dat het hele veld bijna op gebruikt rood stond. Er waren er drie geloof ik die nog een nieuw setje hadden. Dat was Verstappen, Perez.
Nee, nogal meer, maar meer natuurlijk achterin. Ja, maar die achterin, hebben natuurlijk logischwijs meer
buiten
banden
de top 10,
over.
Ja.
De top 9 buiten start allemaal op gebruikte set.
Ja, maar ik had verwacht dat ze toch wel dat stukje extra zouden pakken met de nieuwe band. Want een nieuwe band, hè, die koelt toch minder snel af als je daar op de grid staat. Maar ze zijn er toch voor gegaan om te kiezen voor het aan het einde. En dat doen ze toch echt om die extra punten te halen voor die bonus. En dat hebben ze gewoon slim gedaan. Dus dat was qua strategie goed. De start van Perez was ook eigenlijk superieur. Die had echt een goede start. Die had alleen pech dat Leclerc toch ging liften. Omdat hij een beetje afgeknepen werd door Verstappen. En zijn exit uit bocht 2 goed wou aansnijden. Om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op het rechte stuk. Dat hij niet gepasseerd zou worden. Daardoor kwam Leclerc een beetje in het nauw. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld een Lewis Hamilton. Ja, die had natuurlijk echt gewoon een drama race. Hè?
Ja. Ja,
die hadden echt veel problemen.
Maar Hamilton ook. Maar Hamilton en Russell reden volgens mij op een iets andere afstelling. Maar je zag bijvoorbeeld Russell aan het begin vond ik wel bemoedigend. Qua snelheid. Ja. Alleen die zakte natuurlijk ook wel in. Maar die hadden natuurlijk, Mercedes, daar maakte zich geen geheim van. Die hadden natuurlijk best wel wat problemen. Ook met de koeling. Ja. En terwijl het niet echt opzienbarend heet was in Bahrein. Het was juist vrij cool voor Bahrein begrippen. Maar ze hadden veel problemen. En eigenlijk Aston Martin had ook problemen. Nou, Ferrari, Leclerc met name aan het begin had technische problemen. Eigenlijk, Red Bull bleef redelijk... daar heb ik niemand over problemen gehoord. Alleen Perez zei dat zijn engineer wat harder moest praten. Maar dat is altijd het enige is.
Ja, maar de volgorde was ook verkeerd op de grid. Want als je ging kijken naar de race pace, dan wisten we natuurlijk al dat de McLaren sneller zouden zijn dan de Aston Martin. Dus dat betekent dat Alonso gewoon een fantastische qualifying heeft gehad. Die heeft zichzelf out gekwalificeerd. Hè? Ja. Dus gewoon een perfecte ronde neergezet. En dan zie je bijvoorbeeld door de race heen dat gewoon die McLaren's veel sneller zijn. Ja, dan word je op een gegeven moment opgefroten. Zo simpel is het.
Ja, maar reden te meer, denk ik, om komend weekend dan erg uit te kijken naar Jeddah. Een straatcircuit, supersnel. Ja, met name die kwalificatie. Dat wordt toch sowieso wel een feest vrijdagavond. Even kijken, hoe laat begint die? Nederlandse tijd, 6:00. Mooie tijd.
En dat is ook een mooi circuit.
Ja, daarom. En daar gebeurt toch elk jaar, zeker in die kwalificaties, natuurlijk elk jaar wel een echt spektakel om naar te kijken.
Maar als je goed oplet ook, zie je ook het verschil in opbouw. Van coureurs. Je ziet bijvoorbeeld een Max, Perez, die allemaal tegen hun wordt gezegd rustig opbouwen. Als je dan gaat kijken naar een Russell die te snel aanzet, ja, te agressief wilt zijn om er voorbij te gaan bij Leclerc, ga zo maar door.
Ja.
Dan merk je dat hij die banden opbrandt.
Maar het is niet zo van dat hij daar...
Die mokerslag, die krijg je aan het einde.
Is het ook niet logisch dat hij dat dan doet? Want dat is dan voor hem misschien de enige kans om aan te vallen. Dat het ook al een beetje in de aard van het beestje zit, van een coureur.
Ja, maar aan het einde doet het je veel meer pijn. Want je ziet bijvoorbeeld dat als hij bijvoorbeeld in die beginfase niet zo agressief was geweest, dan had hij Leclerc vanzelf gepakt. En dan had hij misschien die 7 seconden, dat terugval van dat te veel pushen in die beginfase, die had hij kunnen reduceren. En dan had hij misschien een mogelijkheid gehad om gewoon vierde te worden in plaats van vijfde.
Ja.
Weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. En daar zie je gewoon in strategie, zie je dat daar gewoon Red Bull veel meer wakker in is.
Ja. En je ziet Verstappen ook, sorry dat ik je onderbreek, maar Verstappen ook dat hij hij houdt de leiding bij de start. En dan gelijk heeft hij precies genoeg over om, want na de eerste ronde krijg je natuurlijk nu al DRS sinds dit seizoen. Maar hij zat gelijk op 1,1 seconde op Leclerc. Dus hij had daar geen last meer van. En dan zie je hem dat hij gestaag uitloopt. Al wel, noem het maar gestaag, want het ging vrij hard. Dus dat ook weer een reden dat hij volledig in controle was. Maar denk dat Ferrari verwacht je dan het meest van in Jeddah als concurrent? Of vind je dat nog lastig inschatten?
Ja, nee, daar verwacht ik wel veel van. En ik vond ook dat ze de strategie, daar heeft niemand meer iets over gezegd. Maar die strategie die was ook perfect van Sainz. Als je dan gaat kijken wat ze gedaan hebben, bijvoorbeeld tegenover Perez, dat ze hem op hard hebben laten rijden in plaats van soft, om zo te hopen dat ze in de buurt zouden komen qua laptimes. Ze hebben niet geslapen daar. Nee. Ze hebben het maximale bij Sainz eruit gehaald wat erin zat. En daardoor had hij ook zo'n goede performance, de prestatie op de derde positie. Want op die laatste stint hebben ze bij Perez die zachte banden erop gedaan. En toen hebben ze bij Ferrari gekozen van luister eens, wat is bij ons de beste band? Nou, meestal met het harde compound zijn die wanden wat stabieler. Hè? Dus die bewegen iets minder. Dus die wanden, zeg maar die rand die je ziet na de velg, zie je de rand en dan zie je het loopvlak van de band. Nou, als je naar een harde compound gaat, gaat die meestal minder heen en weer. En dan zie je dat het beter is in high speed, die harde banden. Daar heb je meer gevoel bij dan de zachte banden. Ja. En dan hebben ze ervoor gekozen om toch naar dat harde compound te gaan. En dan hoorde je ook op een gegeven moment die conversatie van ja, dit moet het omslagpunt zijn. Hè, ronde 44, ja. 46, waar jij competitief kan zijn met Perez. Ja, helaas, jammer is dat niet gelukt. Maar als je gaat kijken, weet je, toch 2,6 seconden achter Perez. Sainz heeft toch die afstand klein kunnen houden. Dus het is wel, moet je eerlijk zeggen, wel echt heel knap. En ze hebben niet geslapen. Alleen het probleem is, als je dan op een gegeven moment de race eindigt, dan ziet iedereen, oké, Sainz was derde, Perez was tweede. Maar als je echt gaat analyseren, heeft Sainz echt een hele goede race gehad. En ik weet echt niet waar hij vandaan heeft gehaald. Dat is ongelooflijk.
Hij maakte ook wel een opgeruimde indruk. Want hij zei na afloop ook van dit is eigenlijk de eerste keer dat ik in een race kon vechten. Of een auto had om te vechten sinds Oostenrijk vorig jaar. Nou, wanneer was dat? Juni, juli. Dus dat is al een tijd geleden. Ik kreeg ook nog een vraag van Hans. Die vraagt of je vindt dat het nu duidelijk is dat Perez een draai heeft gevonden. Wat vind je nou dat Perez een goede race heeft gereden? Of vind je dat gat veel te groot is?
Nou, kijk, als je kijkt naar de qualifying prestaties, dan zie je dat al die andere teams, zeg maar, met hun coureurs, zeg maar, 1/2 tiende uit elkaar stonden. 2/10 maximaal. Nou, en dan als ik ga kijken bijvoorbeeld naar de kwalificatie van Perez en Max, ja, dan spreek je toch eventjes, als ik even snel moet zijn, over bijna 4/10.
Ja, Perez maakt een foutje in de eerste bocht, had hij het over.
Ja, het is iets minder dan 4/10. Ja, oké, foutje hier, foutje daar. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar andere coureurs. Lewis was ook niet fantastisch, moet je eerlijk zeggen. Maar daar staat dan 2/10 tussen. Dus weet je, hij heeft altijd net het dubbele van andere coureurs bij elkaar in team.
Ja.
En dat heeft ook te maken dat misschien Max exceptioneel gewoon goed is. Maar als je dan gaat kijken naar de race en je ziet daar de rondetijden. Dan zeg je van oké, je mag wel 2/3 tiende, mag je wel verliezen per ronde. Misschien 3/2 tiende. Maar weet je wel, een seconde soms, 1,1 seconde, 6/10, dat is wel erg veel.
Ja, één thema nog, want ik moet dus ook nog wat weggeven. Of we gaan zo nog wat weggeven. Wat is jouw gedachte bij de Racing Bulls, bij dat moment met Tsunoda en Ricciardo aan het eind?
Ja, ik vind niet Tsunoda. Ik ben fan van Tsunoda, dat weet je. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon fan ten eerste. Nou, omdat ik vind hij is ondergewaardeerd. Heb je dat niet? Ik vind hem gewoon ondergewaardeerd. Het lijkt wel of hij een beetje geboycott. Kan die jongen makkelijk naast Max rijden.
Door de buitenwacht misschien, maar intern niet. Want anders zit je daar niet al. Wat is dit? Zijn vierde seizoen?
Nee,
al?
Daar ben ik een beetje.
Vierde,
denk ik. Ja.
Dus als Dr. Marco het niet in jou ziet zitten, dan had je er niet meer gezeten. Alleen, de aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar zijn teamgenoot, omdat hij de populaire man is. Maar ik snapte zijn boosheid wel.
Ja, tuurlijk.
Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat zei de commentator ook, dat ze nog zou wisselen aan het einde. Maar dat gebeurde dus niet.
Maar weet je, dat is altijd moeilijk in te schatten. Want kijk, wij kijken van buitenaf. En je ziet de race natuurlijk niet van Ricciardo. Ronde bij ronde, die volg je ook niet. En als hij nou eenmaal echt in die middenfase en dan die eindfase veel sneller is geweest en er naartoe is gereden, dan kan je zeggen, oké, luister, die strategie hebben we Ricciardo opgezet. Je weet niet wat daar besproken is daar intern. En deze strategie rij jij, Yuki.
Ik had het idee dat het voor Yuki niet duidelijk was. Want die zag je ook nog na de finish dat hij nog bijna even tegen Ricciardo aanreed.
Nee, maar dat komt omdat hij het gevoel heeft. Kijk, het probleem was bij Yuki is natuurlijk dat hij gigantisch opgehouden is door die Magnussen. Die Magnussen is echt de allerverschrikkelijkste persoon die je tegenkomt in een race. Als je daarmee moet gaan racen, dat is ongelooflijk, dan kom je bijna niet voorbij. He, die laat hem goed liften voor de bocht, zorgt voor een goede acceleratie, waardoor je er niet bij kan komen, dat het gat elke keer te groot is. Ja, dat is desastreus. Dat is echt, dat is, joh, Erik, ik zal je vertellen, daar zit je dan zo frustrerend je op te eten als je erachter rijdt, dat je bijna gewoon een katapult, dat je hem gewoon echt gewoon eraf wilt rossen, zeg maar, als ware. Als coureur zijn, hè? Want ja, je wordt steeds woester.
Hetzelfde eigenlijk als je op een 80 kilometer weggetje rijdt, op een provinciale weg, achter een vrachtwagen of zo. Of zo'n wagentje.
Ja, en je kan elke keer net niet, ja. Ja, je kan net niet kijken, want ja, het verkeer komt heel dichtbij. Ja, maar zo'nzelfde persoon is ook zo'n Ocon. Dat hebben we ook gezien bij Max natuurlijk in één keer. Die ervoor gaat rijden in Brazilië. Dat je er helemaal gek wordt. Zo, Ocon en Magnussen zijn echt vervelende mannetjes om voor je te hebben. Dan kom je er moeilijk voorbij. Maar die heeft natuurlijk ook die hele race eigenlijk weggegooid. Want die Yuki die kwam er gewoon niet voorbij. Dus die reed er zo naartoe. Maar dan heb je zoveel turbulentie en zoveel vieze lucht. Dat je zoveel minder downforce hebt. En dat je dan je bandentemperatuur zo omhoog gaat. En dat is ook de reden geweest. Waardoor natuurlijk Ricciardo van achteren de aansluiting kon vinden.
Ja.
En dan zegt zo'n team, en daar hebben ze gelijk in. Laten we even gaan wisselen van positie. Laat Ricciardo even proberen met een zachte set. Misschien komt hij er voorbij. Nou, Yuki, het is natuurlijk een strijd. Want iedereen weet natuurlijk dat Ricciardo de push heeft van Horner om naast Max te gaan rijden volgend jaar. Dus Yuki wil zich ook laten gelden. Nou, dan doen ze dat, wisselen ze positie. En dan lukt het Ricciardo niet. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen van oké, dan moet Ricciardo hem weer voorbij laten. En dan gebeurt dat niet. En dat is niet oké. En dan is de vraag, komt dat van Ricciardo of komt dat van het team? Want het kan ook zijn dat Ricciardo net eens gedaan heeft dat zijn radio niet deed.
Nee, precies. Maar het is wel leuk.
Het was eigenlijk stom, want het ging niet om een punt. Dus het sloeg echt
nee, daarom. Het was natuurlijk in het rechte rijtje. Maar het wordt wel interessant om te zien hoe die strijd gaat. Maar ook een Sainz die natuurlijk... Er zijn natuurlijk heel veel coureurs die nog vechten voor hun plekje voor volgend jaar. Dus dat is sowieso dit seizoen, zeker de eerste helft van het seizoen, wel leuk om in de gaten te houden. Los van alles wat er bij Red Bull gebeurt. En er speelt natuurlijk van alles. En ik heb wel het gevoel dat in Jeddah dat de kans groot is dat we wat meer actie te zien krijgen op de baan. Al de race daar was vorig jaar ook niet geweldig, kan ik me herinneren. De eerste twee edities waren natuurlijk super spectaculair. Met die gevechten Verstappen Hamilton en het jaar daarna Verstappen Leclerc. Maar vorig jaar kan ik me niet heel veel meer van herinneren. Maar kwalificatie is sowieso altijd een feest.
Ja, maar weet je, het probleem is, we hebben daar natuurlijk een fantastische race gehad met Hamilton en met Max. Waar Max gewoon superieur was in de bochten. Hamilton een kanon was op de rechte stukken. En je wilt elke keer weer dat moment pakken. En dat wil je weer terug hebben als je lekker gaat zitten op de bank met een zak chips.
Ja.
Nou, en een lekker colaatje zero.
Nou ja, heb jij weer...
En het is heel moeilijk om weer... het is heel moeilijk dat we dat weer gaan krijgen.
Ja, we hebben nog een mooi petje om weg te geven. Kijk, Viaplay staat er ook op. Zou jou goed doen. Het is de nieuwe pet van Max Verstappen van dit jaar. Die heb ik meegenomen.
Kijk, laat eens zien.
Meegekregen, niet dat ik hem mee heb gejat. Van de Red Bull launch in Milton Keynes.
Ja.
Hier ook.
Ziet er mooi uit,
Red Bull 20 jaar, 20ste seizoen. Nou heb ik nog een leuke vraag bedacht.
Vertel.
Komt-ie? Moet ik het even uit mijn hoofd doen, want ik heb het niet genoteerd. De laatste keer, ik wil weten welke Grand Prix en welk jaartal. De laatste keer dat Max Verstappen niet in de punten finishte. Maar dan nemen we dus, maar uitvalbeurten rekenen we niet mee. Dus de laatste keer dat hij finishte, maar niet in de punten. Snap je hem? De vraag dan? Het antwoord weet je niet. Neem ik aan.
Snap je dat?
Het goede antwoord, of het antwoord dat je denkt dat goed is, dat kan naar... podcast@telegraaf.nl podcast@telegraaf.nl en laten we dan volgende week maandag bij de volgende podcast een winnaar bekendmaken. Toch Chris? Akkoord?
Ja, top.
Oké, nou jij bedankt voor je tijd en je analyses en je duiding over alles wat er speelt. Ik hoop ook dat jullie er wat wijzer van zijn geworden en anders heb je een lange 50 minuten achter de rug. Chris, wij spreken elkaar volgende week. Zit je komend weekend op de televisie of zien we je daar?
Nee. Ik hoop dat ik kan zien, want ik ben op vakantie. Of tenminste, ik ga op vakantie met de boys. Ja, want die hebben 2 weken gehad.
Ga je wel kijken, Formule 1, alles. Niet dat je mij weer te belt van wat is er gebeurd.
100%. Ik ga daar op mijn iPadje straks lekker rustig kijken.
Super. Dat
is helemaal top.
Super.
Dankjewel, Johan.
Oké, bedankt voor je tijd. Okay. Jullie bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.